Voorzitter, ik heb eigenlijk maar één vraag. Ik zou graag de definitie weten van het begrip armoede. Dat komt overal voor, maar wat is precies een definitie van armoede? Want er worden zoveel verschillende uitleggen aangegeven. Onze premier zegt, armoede bestaat niet in Nederland, we hebben alleen maar arme mensen. Maar wat wordt nou in deze notitie bedoeld met armoede?
Uw vraag is duidelijk. Het CDA? Vraassen?
Ik heb drie vragen, maar ik weet niet of ze zijn wat algemener. Dus ze hebben over allebei de punten te maken. Mijn eerste vraag is, wat houden die aanpassingen ten opzichte van de begroting in? Wat is er veranderd ten opzichte van de afspraken die we gemaakt hebben in de begroting? Dat is één. Het project partiële inkomsten, wat houdt dat precies in? En het laatste is, hoe meet je of je 100% van de minima hebt bereikt?
Oké, dat waren de vragen. Meneer Peters?
Ik heb eerste vraag op programma 2.1 onderdeel 3. Wat gaan we meer doen met minder? We hebben in de krant kunnen lezen dat de reorganisatie bij de SW-bedrijven en NOW-bedrijven stopgezet is. Mijn vraag is wat daar de eventuele consequenties van zouden kunnen zijn, naar aanleiding van dit stuk.
Een politieke vraag.
Oh nee, dat is een politieke vraag, sorry. Ik moet hem daar stellen. In de volgende rol. Sorry. punt 5. Het hoogwaardig handhaven, alles met doen en misbruik te voorkomen. Eigenlijk is mijn vraag, hoe gaan wij het anders doen als nu, om misbruik te gaan voorkomen? Waar staat het wezenlijke verschil in? Even kijken, dat is nog 2.1. Dat zijn voorlopig de vragen. Anders politiek.
Oké, lokaal PLMA's. Piet Rooijakkers.
Ja. Ook het geldt eigenlijk voor alle tweede punten van 2.1 en 2.2. Het is nog een ambitieus plan wat er ligt. En zeker in combinatie met de verantwoordelijke mensen die het moeten gaan doen, is het toch de burger zelf. Mis ik het stuk van hoe dat allemaal bewaakt gaat worden. Dus hoe wordt dat gemonitord?
Partij van de Arbeid GroenLinks, mevrouw Jansen.
Ja, voorzitter. Nou, in ieder geval, in de kaderstelling, er wordt in ieder geval meegenomen dat er ruimere normen voor kwijtschelding moeten komen van de gemeentelijke heffingen. En mijn vraag is, hoe ziet die eruit en wordt die ook ingevoerd vanaf nu? Dus vanaf 1-1-2012. En ik neem aan dat we dus bij de huishoudelijke hulp, dat die zit in de 2.2 bij de voorzieningen. Dus die mag ik later stellen.
Verder nog vragen, Partij van Arbeid GroenLinks. Ik kijk hier links. Wie gaat beantwoorden? De eerste vraag. Ja, doen we die bij de politieke ronde.
Volgens mij is het geen politieke vraag. Ik vraag gewoon voor een definitie van het begrip armoede.
Mag ik daar iets op zeggen? Ik zal je een aantal boeken doen toekomen die zich daar over het hoofd buigen. Ik heb jaren geleden al een boek gelezen met 37 definities. En die kwam tot de conclusie van, het zou wel iets met het hebben van te weinig geld te maken kunnen hebben.
Ja, dat is me allemaal helder.
Nou, ik wil hem toch straks nog een keer terug laten komen in de derde ronde.
Want het moet ook geplaatst worden, perspectief in deze nota.
Dan gaan we naar de technische vragen van de eerste ronde. Die kunnen nu beantwoord worden.
De eerste vraag betrof de vraag, wat zijn de aanpassingen ten opzichte van de begroting? Ik vraag me af waar u dat precies in het stuk heeft gelezen, wat u met uw vraag bedoelt.
Wat ik daarmee bedoel is, het voorstel is te besluiten de aangepaste programma's van de begroting 2012, te weten 2.1 werk en inkomen, 2.2 vast te stellen. De aangepaste programma's.
Okay.
Van de begroting 2012. Nou wil ik eigenlijk weten wat is er dan aangepast ten opzichte van de begroting die wij in november, geloof ik, hebben goedgekeurd? Is dat een vreemde vraag?
Dat zijn de beschrijvingen in de programmabegroting.
Dus geen financiële gevolgen?
Dat is niet financieel bedoeld, nee.
Oh, ja. Nou. Dat is dan een kost.
Mooi.
Ja, wil ik nog even antwoord geven ook op de vraag partiële inkomsten. Wat houdt dit in? Project partiële inkomsten. We hebben mensen in een uitkeringssituatie die een baan hebben met inkomsten niet voldoende om uit die uitkeringssituatie te komen. Nou, en wat wij gaan doen met het project partiële inkomsten is eens kijken hoe is die situatie van die mensen en kunnen we niet per situatie bevorderen dat ze meer uren kunnen krijgen, dat ze wel uit die uitkering geraken. Dus we gaan eigenlijk geconcentreerd kijken naar wat zijn die inkomsten, waaruit zijn die inkomsten ontstaan en kunnen we niet door een uitbreiding van dienstverband uiteindelijk tot een uitkeringsbeëindiging komen. Dat is wat wij bedoelen met partiële inkomsten, daar inzoomen. Ja? Hebben we 100% minima bereikt? Of bereiken we de minima 100%? Nee. We zijn in ieder geval in het zoomen op de gegevens zoals wij die krijgen om minima op te sporen. We hebben natuurlijk ons eigen bestand, de uitkeringsgerechtigden, maar het totale minima is natuurlijk veel groter als het bestand uitkeringsgerechtigden. En daar ben je van andere informatie afhankelijk. Nou, we zijn bijvoorbeeld kijken via andere kanalen zoals het inlichtingenbureau om te kijken van hoe is ergens een inkomenssituatie en praten we dan over een inkomen op bestaansminimum. Dus we zijn nog het zoeken en kunnen dus nu niet garanderen dat we 100% minima bereiken.
Nee, maar de bedoeling is in 2012 wel die 100% te halen.
Klopt.
Maar hoe meet je dat? Dat was mijn vraag. Niet, ja. Ik vind het streven heel nobel.
Ja.
Maar ik vraag me alleen af hoe je het... Doe je een enquête met iedereen vragen van... ben je minima?
Ja. Dat is heel, ja, je kunt het bijna niet meten. De mensen bij ons in de uitkering, ja, dat is een vaststaand iets, die kunnen we natuurlijk wel herkennen. Maar alles daarbuiten niet.
Laatste vraag dan, voorzitter. Hoe kan ik dan straks zeggen van, oh, dat hebben jullie hartstikke goed gedaan, jullie hebben je 100% gehaald?
Ja, daar kun je dus geen garantie op geven.
Van degenen die bekend zijn.
Nee, precies. Ja, ja. Het betreft specifiek genoemd de mensen die bekend zijn bij ons. En daarvan kunnen wij dadelijk garanderen dat er een 100% bereik is.
Die hebben we nu toch al, of niet?
Die hebben we eigenlijk nu ook al in beeld.
Dus het is geen nieuwe doelstelling?
Ja, dat is ook een punt. Maar heel nieuw in die zin is hij niet, nee.
Een vraag van de heer Peters, hoogwaardig handhaven, wat gaat er eventueel nog veranderen op dat onderwerp? Tweede punt hier op de agenda is de aanscherping WWB. Nou, ook dat heeft wat effecten en dan zou misbruik eventueel toegenomen kunnen gaan worden van bijstandsuitkeringen. Nou, hoe pareer je dat? Dat pareer je door de inzet van bijvoorbeeld een sociale recherche. Doen jullie dat nu pas of zijn we dat al aan het doen? Nee, dat doen we al. Alleen we proberen die communicatie op het moment dat er een signaal zich voordoet en de inzet van een sociaal rechercheur te versnellen. Daarnaast werken wij met een zogenaamde fraude scorekaart. En dat wil zeggen dat als er mensen zijn die ooit al eens een keer in de fout zijn gegaan, dat die natuurlijk eerder en sneller gevolgd worden als mensen die eigenlijk nog nooit in de fout zijn gegaan. Dus proberen het wat efficiënter in te regelen.
Maar eigenlijk hoor ik u zeggen, dat doen we nu ook al. Dus het is niet iets, nee. We gaan niet iets helemaal anders doen.
Het is niet iets nieuws, we proberen daar alleen wat meer efficiëntie nog uit te halen. Hoe wordt de voortgang gemonitord? Klopt, dit is een heel ambitieus plan, wat op onderdelen nog een verdere detailuitwerking moet krijgen. En juist die detailuitwerking, die zorgt er ook voor dat je zaken moet gaan meten, je zaken moet gaan monitoren. Wat is het effect van iets wat je gaat inzetten? Wat is het effect van natuurlijke begeleiders, die term wat erin voorkomt? Wat is het effect van een andere werkgeversbenadering? Er spelen natuurlijk ook nog andere factoren een rol. Hoe lang duurt de recessie waar we op dit moment in zitten? Andere ontwikkelingen waar we nu mee geconfronteerd worden. Er komt nog een nadere uitwerking in een soort aanvalsplan. Maar dat is een aanvalsplan wat ook verwerkt zit straks in hoe gaan we de drie transitiesporen invullen. En daar staat ook een stuk over hoe gaan we dat zaakje nou daadwerkelijk monitoren. Hoe willen we die effecten in beeld krijgen? Ja.
De kwijtscheldingsnorm.
Ja, de kwijtscheldingsnorm hadden we aanvankelijk de indruk dat die ook opgetrokken zou worden naar het 110% norm. Maar dat is niet zo. De verruiming heeft enkel betrekking op het vermogen dat je mag hebben om toch in aanmerking te komen. Dus het geld wat je op de bank mag hebben staan om toch in aanmerking te komen voor kwijtschelding. En die normen wil men aanvankelijk gelijk trekken met het geld dat je mag hebben om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Maar daarover is het ministerie en de VNG nog in onderhandeling. Dus dat is nog steeds niet duidelijk. Daar komt een verruiming, maar hoe ruim die verruiming is, dat is nog onduidelijk. En zelfs als de verruiming verruimd wordt, dan is het nog zeer beperkt.
Mag ik hierop even reageren? Want dat haakt eigenlijk toch wel een beetje in op de vraag van hoe bereik je dan minima? Kijk, als het wettelijk gezien niet mogelijk is om kwijtscheldingsnormen op dit moment te verruimen, dan hopen we natuurlijk wel dat in de toekomst, al is het maar voor 1 of 2%, dat dan toch meegenomen gaat worden. Ja. Maar wat betreft het bereiken van de minima, is er ooit overwogen om bij elke aanslag die de gemeente oplegt een kleine folder erbij te voegen? Die dus automatisch bij iedereen van Pelemaas in de bus komt van mensen weten jullie wel dat. En met de punten genoemd, uw inkomen, u hebt recht op. Dat zou een mogelijkheid zijn. Dan bereik je in principe 100% van de inwoners.
Volgens mij is dit een soort advies wat u nu geeft en het staat niet in dit stuk.
Zou jullie dat willen doen?
Nee, dat is hier nu niet aan de orde, vind ik.
Ja. Ik denk dat het een goed voorstel is en daar zullen we zeker over na gaan denken. Dank u.
Goed, krijgen ze toch nog iets meer als dat ze nu eigenlijk vragen. Hiermee zijn de vragen van de eerste ronde volgens mij beantwoord. Gaan we naar de tweede ronde. Begin ik aan de linkerkant. Partij van de Arbeid GroenLinks. Lokaal Pelemaas. Het CDA.
Misschien had ik er net mee moeten beginnen. Ik wil eigenlijk een compliment ook maken voor het stuk. Want het is een redelijk smart document. En ik weet dat het een vrij breed, een breed verhaal is. Maar het is een redelijk smart document. Bij 6b, wat doen we ervoor? Hè? Staat in 2012 staat 5% van het totale personeelsbestand van de gemeente Pelemaas uit uitkeringsgerechtigden. Is dit een reëel cijfer wat we gaan halen? Of zeggen we, waar zitten we nu op?
Als ik van 300 FTE uitga, totaal personeelsbestand, zou het dan om 15 FTE gaan. Op dit moment zitten we op 13 personen. Dus ik denk dat dat wel best een reëel haalbare doelstelling is.
De VVD-fractie, nog een vraag. Zal er volgens mij nog eentje staan van de politiek, dacht ik. De armoededefinitie.
En het
SW-bedrijf, ja.
Wat betreft de armoededefinitie, ja, daar kan ik een hele avond over praten. Maar heel concreet gesteld is nu de norm gesteld op 110%. Daar houden we ons aan. In nota, dat zou wettelijk verplicht. Dus dat doen we ook. Verder zeg ik altijd, en daar wil ik het dan mee houden. Als iemand die in de bijstand zit, 's nachts wakker ligt van of hij een kind een broek kan kopen, of de fiets laten repareren waarmee dat kind gevallen is. En je kunt alleen maar kiezen uit één van beide noodzakelijkheden. En als je dat dag in dag uit voor dat soort problemen staat, dan ben je arm. En arm moet je ook plaatsen in de samenleving waarin zich dat voordoet. En het aantal mensen die wij hier in onze samenleving arm moeten noemen, dat is stijgende. Dan wat betreft ongeveer van 8, 9 en waarschijnlijk gaat dat naar 10%. Wat betreft de reorganisatie van de NLW, die hebben we stop moeten zetten. Dat lijkt in tegenspraak met, en daar doelt u ook op, lijkt in tegenspraak met zeg maar het adagium meer met minder. Maar zoals dat ook op andere dossiers geldt, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Hè. Denk even aan DOC6. Dan gold dat hier ook. Kijk, er was een reorganisatieplan wat niet voldeed aan onze opvattingen qua verstrekkendheid. Dat was wel een oplossing voor de korte termijn, maar was geen duurzame oplossing. En daarom hebben we gezegd, nou, daar gaan we niet de hele tent zeg maar in onrust storten, terwijl het eigenlijk geen oplossing is. Dus hebben we de zaak naar ons toe getrokken als bestuurders. En hebben we een extern bureau, de IROCO. En die is dan nu bezig, zal 31 januari, met een degelijk plan komen wat wel op termijn een oplossing is, op lange termijn. Dus.
Hoe worden wij als raad dan daarna over geïnformeerd? Want dit is natuurlijk een heel zwaar dossier met waar veel geld in. Het gaat er veel geld hè, in de begroting.
Ja,
kan een gat slaan in de begroting? Ik denk al ja.
Ik denk dat het een heel indringende operatie is die deel uitmaakt van een van die drie transities. En de afspraak met de raad is dat we in elk geval dat er een interne werkgroep is en dat de raad als geheel, ik meen dat de afspraak is dat elk kwartaal in elk geval gerapporteerd wordt over die drie transities. En dit is daar natuurlijk een heel essentieel onderdeel van.
Nou, verder nog politieke vragen van 2.1.
Ik wil wel een politiek antwoord geven op een vraag over wat betreft die monitoring. Het zou een interessante gedachte kunnen zijn, en die zou ik met jullie graag willen delen, of we de rekenkameronderzoek, die vaak naar het verleden onderzoek doet, of die ook een rol kan spelen bij de monitoring. Want het is een terechte vraag die daar gesteld wordt. Dat is ook best een lastig punt. Of we ook de rekenkamer daar een functie in kunnen geven. Dus dat zou voor mij, denk ik, daar wil ik graag eens met jullie over van gedachten wisselen. Om de rekenkamer ook naar de actualiteit toe een functie te hebben. Die in elk geval, waar we allen veel profijt van zouden kunnen hebben.
Voorzitter, ik denk niet dat dat de functie van de rekenkamer is. Om het zou hartstikke goed zijn, kijk, maar ik denk niet dat het de functie
van de rekenkamer is. Als we over vernieuwing denken, moeten we niet meteen roepen van, dat gaat niet.
Ik denk dat ook niet. Ik zeg alleen maar dat ik niet denk dat dat de functie van de rekenkamer is.
Ik kom hier een later stadium op terug. Lijkt me verstandig, ook gezien de tijd. Dan gaan we naar 2.2. De individuele voorzieningen. Kijk ik aan mijn linkerkant, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Ja, voorzitter. Ik heb een vraag over de bezuinigingen die men denkt in te plannen op huishoudelijke hulp. 15% zou men bij de hulp van de huishouding willen verminderen. Maar we hebben in het verleden alles te maken gehad met extra kosten die gemaakt dienden te worden, omdat er anders zorginstellingen zouden omvallen. We hebben een motie ingediend dat we vinden dat iedereen die als hulp in de huishouding werkt, dat hij recht heeft op een goede beloning die past bij de arbeid en de zorg die hij verleent. En als je dus nu ziet wat er gebeurt bij de mensen die dus alleen maar voor poetsen en noem maar op worden opgeroepen en betaald, dan denk ik dat we op de verkeerde weg zijn. Ik hoop dat we in ieder geval die 15% bezuinigingen vinden in andere oplossingen.
Wat is uw concrete vraag?
Hoe gaan wij onderzoeken of de hulp in de huishouding voldoende wordt betaald?
Oké, gaan we naar lokaal op Peel en Maas, de heer Nauws.
Dank u wel, voorzitter. Ook een punt over die persoonsgebonden budgetten en met name over de huishoudelijke hulp. En dan meer aan de andere kant van de hulp, mensen die de hulp moeten ontvangen. We gaan inderdaad wat betreft het budget van 3,4 van 3,9 naar 3,4 miljoen. Heeft dat nu al consequenties voor mensen die huishoudelijke hulp ontvangen? En gaat het dan gepaard met minder hulp of zijn er mensen die helemaal verstoken worden van hulp?